Goedenavond. Ik op 16 januari 2025. Ik open bij je de vergadering. Welkom, commissieleden. Het college in voltallige. Er komen er meer. De Griffie, het publiek op de tribune. De ondersteuning, luisteraars, kijkers. Het is vandaag Lokpal Day, een dag waarop we stilstaan bij de toewijding van transparantie, verantwoording en rechtvaardigheid in het bestuur. Nou, doe je best. Mededelingen. Ik heb zelf geen mededelingen, maar kijk even rond of iemand anders mededelingen heeft. Nee. Dan de vaststelling van de agenda. Er is een verzoek gekomen vanuit het college om het onderwerp bestuurlijke boete van de agenda af te halen. Maar uiteraard gaat de commissie daar zelf over. En de vraag aan de commissie is, wilt u dit ook daadwerkelijk vanavond van de agenda af hebben? Meneer Alberts, u wil daar wat over zeggen?
Volgens mij, voorzitter, dank u wel dat ik het woord krijg. Maar volgens mij gaan wij over de agenda en niet het college.
Dat zei ik ook. Dat waren letterlijk mijn woorden. Dus
u bevestigt mijn woorden. Ik had het even gescript, want anders ging de fout in.
Dus microfoon. Maar u vindt het geen probleem dat het van de agenda afgaat?
Maar ik was nog aan het woord. Neemt u niet kwalijk dat u zo snel bent. En, nou ja, ik vind het alleen jammer dat het van de agenda afgegaan is en dat het niet met ons is afgestemd. Namelijk de Partij van de Arbeid was één van de mede-indieners. Er zijn meerdere partijen toen de tijd geweest op 11 november 2018. En dat had een reden toen de tijd. En misschien nog steeds. En ik vind het jammer dat het er nu af is, want we hebben ons daarop voorbereid. Het is nu van de agenda af. En wij vragen ons dan af, waarom is het van de agenda af? Dat is de vraag. Ja.
Nou, het college zit er. Er zijn dadelijk nog het hoofdstuk vragen aan het college. Misschien kan u daar een vraag stellen. Anderen op dit...
Voorzitter, ik ben het niet eens met uw opmerking. Ik bedoel, u heeft de leiding, ik respecteer dat. Maar we hebben het over de vaststelling van de agenda. En dat hoort niet bij het overleg met het college. Ik wil gewoon weten, waarom? Waarom? Ja. Waarom hebben ons voorbereid en gisterochtend zag ik dat het weg was?
Het is gecommuniceerd in het presidium, het waarom is niet meegegeven. Dus ik kijk nog even rond verder of iemand anders hier nog wat over kwijt wil.
Voorzitter, ik maak bezwaar tegen uw opmerking. Ik vraag net...
Pardon. Het kan mijn fout zijn, hè?
Oké, nou ja, ik hoor presidium, nou prima, maar dan op zich dan een klein mailtje of zo, kan het er ook anders zijn.
Meneer Alberts, volgens mij heeft uw collega naast u wat gezegd. Dus, maar ik zie hier ook het college zitten en we gaan een beetje afwijken van de agenda. Normaal doe ik dit niet, maar een of twee zinnen waarom dit van de agenda af is gehaald, is misschien voor de luisteraar en voor de commissieleden ook prettig om te horen. Ja, gaat gang, mevrouw Speel. Ja.
Als de burgemeester het goed vindt, we hebben het van de agenda gevraagd aan u of u het van de agenda willen halen, omdat er hele recente ontwikkelingen zijn die een veel vollediger beeld gaan geven van de problematiek en de oplossingen waar we het nu hier over hebben. Dus wij dachten als college, wij wachten liever even tot we het volledige verhaal hebben. En dan komen we bij u terug, dan dat we het in delen aan u voorstellen.
Dank u wel.
Voorzitter, dat betekent dus dat er voortschrijdend inzicht is, zoals het heet. Nou ja, dat hadden we ook in de commissievergadering kunnen behandelen. Was wel interessant geweest. Maar dank voor de uitleg.
Goed. Dan ga ik ervan uit dat u daadwerkelijk akkoord bent dat het van de agenda is. Dan gaan we gelijk door naar de beeldvorming en oordeelsvorming. We hebben een presentatie. Daar zit geen raadstuk bij ter beoordeling. De presentatie wordt gehouden door mevrouw Nielsen. Die zal de hele presentatie doen. Na afloop kunt u technische vragen stellen aan mevrouw Nielsen. En eventueel politieke vragen als u daar behoefte aan heeft aan mevrouw Speel. En de heer Schreuder zie ik hier ook bij staan als beleidsadviseur specialistische jeugdhulp. Komt u maar. Hartelijk welkom. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Welkom vanavond bij deze presentatie over, over het hoofdlijnenbesluit aanvullende jeugdhulp. Mijn naam is Eveline Nielsen. Naast mij beleidsadviseur Christian Scheuder uit de gemeente Uithoorn. En ik ben beleidsadviseur jeugdhulp hier in Ouder Amstel. We werken intensief samen met onder andere Uithoorn. En vandaar dat mijn collega hierbij ook vanavond aanwezig is. Het hoofdlijnenbesluit aanvullende jeugdhulp vormt de kaders voor de nieuwe inkoop van de specialistische jeugdhulp in de gemeente Ouder Amstel, Diemen, Uithoorn en Amsterdam. Dit besluit is noodzakelijk aangezien de huidige contracten van de specialistische jeugdhulp eind 2026 aflopen. En daarnaast hebben we te maken met een aantal wettelijke verplichtingen vanuit de landelijke hervormingsagenda. En ik ga u vanavond inhoudelijk meenemen in het jeugdhulpstelsel en in de doorontwikkeling die we hierin gaan maken. Voor de verwachte planning, die komt aan het einde van de presentatie ook terug. Naar verwachting zal in mei of juni het hoofdlijnenbesluit bij u voorliggen ter vaststelling. En aan het einde van de presentatie is er ruimte voor vragen. Even kort wat ik vandaag ga doorlopen. Allereerst zal ik iets vertellen over de jeugdwet. Ik laat het landelijk beeld zien en Ouder Amstel. Ik neem u mee in de hervormingsagenda jeugd en de lokale invulling daarvan van de stevige lokale teams. En de regionale invulling die in het hoofdlijnenbesluit beschreven wordt. En wat dit betekent voor onze gemeente. Ik neem u mee in de voorlopige planning en tot slot ruimte voor vragen. De jeugdwet is een open einde regeling. En dat betekent dat gemeenten verplicht zijn om de benodigde jeugdzorg te geven aan de inwoners van onze gemeente, aan de kinderen en jongeren uit onze gemeente die dat nodig hebben. Dat betekent dat we echt alleen voor de inwoners die bij ons staan ingeschreven de jeugdhulp financieren. Wij hebben bijvoorbeeld in Duivendrecht een locatie van Level, dat is een regionale jeugdhulpaanbieder. En daar wonen kinderen, krijgen kinderen zorg uit meerdere gemeenten. Dus als daar een kind zorg krijgt uit de gemeente Haarlemmermeer, dan financiert Haarlemmermeer die zorg. Ook al is de locatie gevestigd in Duivendrecht. Dat geldt ook op scholen. Dus op het moment dat er vanuit bijvoorbeeld de leerkracht een signaal is voor jeugdhulp, dan zal onze ouder- en kindcoach gaan observeren of gesprekken gaan voeren met het kind en of de ouder. In het geval dat het een kind is dat uit bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam komt, dan gaan wij die jeugdhulp niet verder continueren, maar wordt de gemeente Amsterdam daarvoor ingeschakeld. Bij jeugdhulp is het de jeugdzorgaanbieder is inhoudelijk expert en gaat echt over hoe en zet de zorg in die nodig is. Een landelijk beeld, u mogelijk ook wel bekend, veel ook in het nieuws de afgelopen tijd. Begin 21ste eeuw, 1 op de 27 jeugdigen tussen 0 en 18 jaar kreeg jeugdhulp. In 2024 was dat 1 op de 7. Dat is een enorme toename. Daar is niet één oorzaak aan toe te kennen. Er zijn verschillende oorzaken die daarin genoemd worden. Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, zoals meer individualiseringen van de maatschappij, waar opvoeden voorheen een meer collectieve aangelegenheid was met de buren, met het netwerk die een rol speelde in de opvoeding, zien we dat dit steeds meer een individuele taak lijkt te worden. Daarnaast zien we ook dat er steeds meer sprake is van medicaliseren, problematiseren. Denk bijvoorbeeld aan het diagnosticeren van kinderen met bepaald gedrag. Daarnaast zijn er ook zorgen bij jongeren over de toekomst. Denk aan huisvesting, denk aan klimaatsverandering en bestaanszekerheid. Daarnaast speelt ook prestatiedruk een rol, zowel in het onderwijs als thuis. We zien ook steeds meer dat er druk komt te staan op ouders om het zo perfect mogelijk te doen. En ook de nasleep van de coronamaatregelen speelt een rol op de toename in het jeugdzorggebruik. We zien een steeds langere trajectduur. En we zien voornamelijk jeugdhulp zonder verblijf. Dat is ook zo in Ouder Amstel. Meer individuele ambulante trajecten. Dat betekent dat een jeugdige naar bijvoorbeeld een psycholoog gaat. Of dat de psycholoog bij de jeugdige komt. Of een andere hulpverlener. Dus geen jeugdhulp met verblijf. En ook een toename in de wachtlijsten. Dan ziet u hier het beeld, landelijk en Ouder Amstel. Dit zijn percentages waarin u ziet dat lichtblauw het percentage landelijk is van kinderen die jeugdhulp hebben gekregen in 2021 tot en met 2023. En donkerblauw is Ouder Amstel. Daarin ziet u de stijgende lijn die ik ook zojuist noemde. Positief om te vermelden is dat Ouder Amstel een lager percentage heeft van kinderen en jongeren die jeugdhulp krijgen dan landelijk. Om een indicatie te geven, op dit moment zijn er ongeveer 300 kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die jeugdhulp krijgen in de gemeente. We zien verschillende soorten jeugdhulpvragen. Zo geven bijvoorbeeld onze ouder- en kindcoaches aan wat ze veel ook zien op scholen. Dat heeft te maken met zelfvertrouwen, assertiviteit, omgaan met faalangst. Bij de specialistische jeugdhulp zien we dat er vragen zijn over problemen zijn rondom trauma, echtscheidingsproblematiek, ook opvoedvragen, ADHD, autismespectrumstoornissen en eetstoornissen. Het jeugdhulpstelsel is een complex stelsel. Allereerst wensen we natuurlijk dat een kind zo dicht mogelijk bij thuis kan opgroeien. Zo dicht mogelijk bij school, kinderopvang, in de buurt. En dat ze daar de steun in hun netwerk hebben om op te groeien. Allereerst hoop je dus dat er in het netwerk de opvoeding plaatsvindt, maar soms is er meer nodig. Dan zijn er opvoedvragen of hulpvragen. Op dat moment kan een jeugdige of ouder zich wenden tot het sociaal loket van Duo Plus. Dan worden er meerdere leefgebieden uitgevraagd. Wat speelt er? Gaat het over jeugdhulp of gaat het misschien over een ander leefgebied waar er iets speelt? En vervolgens kan er doorverwezen worden. Dat kan zijn naar de specialistische jeugdhulp. Dat is de bovenste balk die u ziet. In de specialistische jeugdhulp hebben we op dit moment onderscheid tussen enkelvoudig en hoogspecialistisch. Enkelvoudig, dat zijn de wat minder intensieve hulpvragen. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan lichte psychische klachten. Bijvoorbeeld angstproblematiek. Vaak met één hulpverlener. En daarvoor hebben we op dit moment 100 verschillende aanbieders. En daar werken we resultaatgericht. Wat eigenlijk betekent dat er een bepaald bedrag is per uur bijvoorbeeld. En het aantal uur, dat is uiteindelijk het bedrag dat wordt betaald voor die jeugdhulp. En voor de hoogspecialistische jeugdhulp hebben we 10 verschillende aanbieders. Hebben we taakgericht ingekocht op dit moment, net zoals Diemen, Uithoorn en Amsterdam. En dat betekent dat we een budget hebben voor deze aanbieders om daarmee de jeugdhulp, de hoogspecialistische jeugdhulp, te financieren. Soms is er niet direct een verwijzing naar specialistische jeugdhulp nodig, maar speelt er iets op verschillende leefgebieden. En is er sprake van complexiteit en multiproblematiek. Dan kan het sociaal team van de gemeente casusregie gaan voeren in een gezin, waarbij er eigenlijk wordt gekeken wat is er nodig, wat voor soort hulpverleners zijn er nodig, en wordt er zo een integraal plan opgesteld voor de hulp. Daarnaast kunnen ook de huisartsen verwijzen naar de specialistische jeugdhulp. En het stuk waar we het nu over hebben, wat het regionale deel is, dat gaat dus echt over die bovenste lijn, de specialistische jeugdhulp. Dan ziet u hier een overzicht van de uitgaven van de afgelopen jaren op het gebied van jeugdhulp in onze gemeente. Dit is vanaf 2022 tot en met 2024, omdat we in 2022 al zijn gestart met deze twee verschillende, dit onderscheid tussen enkelvoudig en hoogspecialistische jeugdhulp en daar ook een andere bekostigingswijze. De ESCH en de HCH heb ik zojuist uitgelegd, dus enkelvoudig, hoogspecialistisch. De IBO, dat is de individuele betaalovereenkomst en dat is het niet ingekochte aanbod. Soms is er meer nodig dan wat onze aanbieders bieden, bijvoorbeeld specialistische expertise of maatwerk. En in dat geval valt dat onder de IBO. En de cijfers voor 2024 zijn nog niet definitief, maar zijn wel redelijk overeenkomstig met het beeld dat u hier kan zien. Dan gaan we naar de hervormingsagenda jeugd. De hervormingsagenda jeugd is een... Er is een pakket aan afspraken door het Rijk om hervormingen in het jeugdhulpstelsel te bewerkstelligen. Daarmee is de bedoeling dat de kwaliteit en effectiviteit wordt verbeterd. En in het kader van die hervormingsagenda zijn wij als jeugdhulpregio onderdeel van de jeugdhulpregio met Amsterdam, Diemen en Uithoorn. En vanuit die hervormingsagenda zijn we ook gestart met een... gezamenlijke visie, waarin dit de zeven visiepunten zijn die daarbij centraal staan. Ik zal ze kort doorlopen. Maak niet van alles een individueel probleem. Dit noemde ik eigenlijk ook al aan het begin. Dus we zien steeds meer individualisering van het opvoeden. En terwijl, hoe mooi zou het zijn als het meer in het netwerk en in het collectief zou kunnen. Accepteren dat niet iedereen hetzelfde is, dat is eigenlijk het tegenovergestelde van het medicaliseren en het problematiseren dat ik in het begin noemde. Iedereen is anders, dat vraagt soms een andere benadering, maar er is niet altijd meteen sprake van een probleem. Het nummer 3, het draaglijker maken van ervaren problemen, dat gaat er heel erg over dat soms is er een geval waarin gedacht wordt dat er sprake is van een jeugdhulpprobleem of een jeugdhulpvraag. Bijvoorbeeld wanneer een kind heel druk gedrag vertoont thuis, maar misschien speelt er meer thuis. Zijn er spanningen bijvoorbeeld bij ouders rondom financiën? Waardoor die stress in het gezin speelt. En dan wordt er gekeken naar jeugdhulp, terwijl als we het breder bekijken, dan spelen er misschien andere aspecten die kunnen verbeteren voor het welzijn van het kind en het gezin. Nummer 4 is, ik ben ervan en ik blijf erbij. Dat heeft er heel erg mee te maken dat heel veel kinderen die in een jeugdhulpverleningstraject zitten, zien ontzettend veel hulpverleners en moeten telkens weer opnieuw hun verhaal doen. En hoe mooi zou het zijn als er een hulpverlener is die gedurende het hele traject betrokken kan blijven bij het kind en het gezin. Het samenwerken vanuit onderling vertrouwen, dat is punt 5. Dat heeft natuurlijk heel erg te maken ook met de samenwerking tussen de jeugdhulpaanbieders. Waar we soms zien dat er op eigen eilandjes gewerkt kan worden, wil je juist die gezamenlijkheid creëren om samen zo goed mogelijke hulp en ondersteuning te kunnen bieden. En de samenwerking natuurlijk ook tussen gemeente en jeugdhulpaanbieders. Dan nummer 6, het investeren, ongelijk investeren voor gelijke kansen. Niet iedereen is in hetzelfde nest geboren. Dat vraagt soms om meer inzet voor kinderen in kwetsbare gezinnen, om zo gelijke kansen te kunnen creëren. En nummer 7, het actief betrekken van jongeren en hun ouders. We zien dat kinderen, jongeren en ouders zich niet altijd gehoord voelen. Maar het is heel erg belangrijk dat zij echt onderdeel zijn, ook van het hulpverleningstraject. En daar ook in kunnen aangeven waar hun behoefte ligt. Vanuit de hervormingsagenda hebben we een aantal wettelijke verplichtingen. De eerste is de stevige lokale teams, daar zal ik zo uitgebreid op verder gaan. Dat is de regionale invulling van die wettelijke verplichtingen. De lokale invulling, excuus. De tweede punt is de regionale inkoop van specialistische jeugdhulp met een gemeenschappelijke regeling. Dat is de regionale invulling en wordt ook beschreven in het hoofdlijnenbesluit. En tot slot de afbouw van verblijf. Daar gaan we deze presentatie niet verder op in. En dat is iets wat we op bovenregionaal niveau mee bezig zijn. De stevige lokale teams. Daar ga ik u in meenemen. Zoals ik net al aangaf, hebben we op dit moment is de toegang tot de jeugdhulp het sociaal loket bij Duo Plus. Als er een vraag binnenkomt en er is jeugdhulp nodig, dan wordt er verwezen naar de specialistische jeugdhulp. Waar we met de stevige lokale teams naartoe willen, is dat er lokaal een team is met verschillende hulpverleners die basisjeugdhulp, preventie en lichte hulp kunnen bieden in onze gemeente. Laagdrempelig en dicht bij huis. Op dit moment zijn we gestart met een project voor de ontwikkeling daarvan. We zijn nog niet bij hoe we dat gaan inrichten, maar ik kan u wel vertellen over het wat en een aantal voorbeelden geven hoe het eruit zou kunnen komen te zien. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat het brede sociaal domein wordt meegenomen. Ik noemde het net ook al, niet alleen focus op jeugdhulp, maar ook op andere leefgebieden. Wij als gemeente maken de keuze voor deze inrichting van de lokale teams en de aanvullende jeugdhulp die sluit daarop aan. In principe is dus ook de wens dat er zoveel mogelijk basisjeugdhulp, lichte hulp geboden kan worden in het stevige lokale team en dat de aanvullende jeugdhulp alleen is voor de meest kwetsbare jeugdigen die dat nodig hebben. Om even een beeld te geven van wat voor soort hulp zo'n stevig lokaal team kan gaan bieden. De regiehulp, dat is wat ik net ook al omschreef, wat ons sociaal team doet. Dus dat, dan is er een casusregisseur die eigenlijk kijkt welke hulpverlening is er nodig. En dan maken we een integraal plan met de inwoner om zo de juiste hulp te kunnen inzetten in een gezin waar op meerdere leefgebieden iets speelt. Diagnostiek, dat betekent eigenlijk dat er onderzocht wordt wat er precies aan de hand is. Bijvoorbeeld door een test of een vragenlijst wordt er gekeken of een kind bijvoorbeeld autismespectrumstoornis heeft. En daar dan de juiste hulp op kan worden geboden. De gezinsgesprekken, dat is meer een stuk opvoedondersteuning, dat er een gezinscoach langskomt in een gezin om bijvoorbeeld te kijken hoe ze meer structuur kunnen aanbieden in het gezin. Begeleiding individueel of in een groep, bijvoorbeeld denk aan sociale vaardigheden, training. En individuele behandeling, die noemde ik net ook al als voorbeeld, bijvoorbeeld een psycholoog voor lichte psychische klachten. En psycho-educatie, dat betekent uitleg over een probleem om dat beter te leren begrijpen. En daar dan ook op in te kunnen spelen, bijvoorbeeld als ouder. En dan schets ik ook graag een aantal voorbeelden op basis van fictieve casussen. Een voorbeeld voor opvoedondersteuning is dat er een alleenstaande ouder is met 3 kinderen die heel veel opvoedstress ervaart. En de kinderen die vertonen driftbuien en luisteren bijna niet naar de ouder en dat zorgt voor heel veel spanning. Op dat moment kan er dus iemand van het stevige lokale team thuis langskomen. Die gaat in gesprek met ouder, kijkt wat is er nodig om die spanning uit het gezin te verminderen. U zou ook kunnen denken aan bijvoorbeeld een collectieve opvoedcursus die geboden kan worden voor ouders met soortgelijke problematiek, waarbij er ook van elkaar geleerd kan worden. Een ander voorbeeld van beginnende psychische klachten, een jongen van 16 die heel veel somberheid en slaapproblemen ervaart na een conflict met vrienden op school. En dan kan bijvoorbeeld een psycholoog van het stevige lokale team laagdrempelig contact leggen met de jongen en een aantal gesprekken voeren, psychologische gesprekken, om de problematiek te laten afnemen. Dit is bijvoorbeeld iets wat op dit moment, dit soort hulp wordt op dit moment geboden door onder andere door de enkelvoudig specialistische jeugdhulp, dus in de bovenste balk die ik net niet zien, maar kan ook bijvoorbeeld geboden worden door praktijkondersteuner van de huisarts. Een ander belangrijk onderdeel hiervan is ook de samenwerking met scholen. Dat doen we op dit moment ook al. Dat doen onze ouder- en kindcoaches. Bijvoorbeeld wanneer er een signaal is van de leerkracht dat een kind extreem emotioneel is in de klas, veel huilt. Dan kan een ouder- en kindcoach op school langskomen te observeren in de klas. Een aantal gesprekken te voeren met het kind. En eventueel gedragsdeskundige hulp inschakelen. Nou, dit waren dus allemaal voorbeelden van de lokale invulling van dat stevige lokale team. Wat dus eigenlijk de basis zal gaan vormen van ons jeugdhulpstelsel. Dan gaan we nu naar het regionale deel. En dat is ook het hoofdlijnenbesluit. Dat gaat over de regionale inkoop. Wat dus een verplichting vanuit de landelijke hervormingsagenda is. Die hulp kan worden ingezet wanneer er meer nodig is dan wat het stevige lokale team kan bieden. Het gaat dus ook over de kinderen en jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. In een complexe gezinssituatie zitten of bijvoorbeeld psychische problemen of last hebben van bijvoorbeeld angststoornissen of een traumabehandeling nodig hebben. Ook bijvoorbeeld jeugdhulp met verblijf valt hier onder. En het hoofdlijnenbesluit dat gaat dus over de kaders voor de nieuwe inkoop van die aanvullende jeugdhulp. Dus van die specialistische jeugdhulp. Waarbij, zoals ik net al uitlegde, we aan de slag gaan met de ontwikkeling van die stevige lokale teams. En waarbij we de aanvullende jeugdhulp voor de meest kwetsbare jeugdigen gaan inrichten. Dat is dus het regionale deel waarbij we een intensieve samenwerking gaan vragen van de jeugdhulpaanbieders in de vorm van één of meerdere samenwerkingsverbanden. En zodat zij inhoudelijk en financieel zo goed mogelijk de jeugdhulp kunnen gaan bieden voor onze kinderen en jongeren. Daarmee gaan we gebiedsgericht werken. Gebiedsgericht werken, dat betekent eigenlijk dat er een knooppunt, een soort triagepunt is, waarbij een ingewikkelde casus wordt ingebracht. Daar zitten allemaal verschillende professionals om tafel, zowel uit de jeugdhulp, denk aan professionals van onze stevige lokale teams, maar ook van de aanvullende jeugdhulp. En bijvoorbeeld ook professionals vanuit onderwijs of huisartsen kunnen betrokken zijn bij zo'n knooppunt. En wat daar dan gebeurt, is dat er wordt gekeken waar kan deze hulp het beste geboden worden. Wie kan dat doen? Waarbij het streven is zoveel mogelijk in het stevige lokale team. En waar nodig wordt de expertise vanuit de aanvullende jeugdhulp erbij gehaald. Dat kan ook kortdurend zijn. Dus het hoeft niet meteen te zijn dat er dan een lang traject in die aanvullende jeugdhulp plaatsvindt. Dat kan natuurlijk wel als dat nodig is. Daarmee gaan we verder in de ontwikkeling waar we al in 2022 mee zijn gestart. Dat is de taakgerichte inkoop van die aanvullende jeugdhulp. Waarbij we ook echt dus partnerschap vragen van de aanbieders en ook de samenwerking tussen gemeente en de aanbieders staan daar heel erg centraal. Dat betekent dat we een vast bedrag per jaar aan het samenwerkingsverband of de samenwerkingsverbanden zullen geven waarvan zij de jeugdhulp gaan financieren in onze gemeente. We gaan daarbij is er sprake van een meerjarig financieel perspectief, dus een langere contractperiode dan we op dit moment hebben met verlengingsopties. En daarin, zodat we de zorg kunnen continueren en niet de focus hebben op weer nieuwe inkoopprocessen. En met deze taakgerichte aanvullende jeugdhulp gaan we door op waar we dus al eerder mee gestart zijn. Dan een beeld van de voorlopige planning. Wat betreft de planning zijn we, doen we dat samen met Amsterdam, Diemen en Uithoorn. We zullen het dan ook tegelijkertijd in de colleges laten passeren ter vaststelling. En het zal naar verwachting in mei of juni bij u voorliggen ter vaststelling. Vervolgens zal de inkoopstrategie worden vastgesteld door het college en zal de aanbesteding in dialoog met de jeugdhulpaanbieders gaan starten, zodat we per 1 januari 2027 een nieuwe contractperiode voor de aanvullende jeugdhulp kunnen starten. Hartelijk dank voor uw aandacht.
Nou, hartelijk dank mevrouw Nielsen voor deze presentatie. Ik ga op volgorde van de partijen de partijen opschrijven. Dan kunnen de technische vragen aan mevrouw Nielsen of de heer Schreuder gesteld worden. En als u een politieke vraag heeft, dan gaan we aan mijn rechterkant, uw linkerkant, verder. Dan kijk ik rond. D66. Amsterdam Lokaal. GroenLinks, Partij van de Arbeid, niet als één, maar als twee. Oude Amstel Anders, VVD, Natuurlijk Belang? Nee? D66, mevrouw Van Achtmaal.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb twee vragen. Mijn fractiegenoot mevrouw Ledegang heeft ook nog een aantal vragen. De eerste vraag is over de wachtlijsten. We begrijpen op de slide 4 die wachtlijsten genoemd, dat die dus groeien. Maar wat is het mogelijk om aan te geven wat ongeveer de gemiddelde wachtduur is? En groeit die wachtduur ook?
Mevrouw Nielsen.
Dat zou ik nader moeten uitzoeken. Daar kan ik later op terugkomen. De precieze wachtduur.
Dat is een toezegging.
Ik ben vooral benieuwd of die wachtduur dus ook toeneemt. En een andere vraag is de vergelijking tussen het landelijk beeld en Ouder Amstel. Daar werd heel positief opgemerkt dat we in ieder geval lager zeg maar, uitkomen dan landelijk. Maar het is ook te zien dat de stijging in Ouder Amstel veel groter is dan de stijging landelijk. Is daar een oorzaak voor aan te wijzen?
Daar is geen één op één oorzaak voor aan te wijzen. We zien wel dat er een lange trajectduur zijn van sommige trajecten in de enkelvoudige specialistische jeugdhulp. Waarbij we nu ook bezig zijn met dat te maximaliseren. Zodat er een maximale trajectduur is. En in principe stopt het traject dan behalve als er verlenging nodig is. Dus dat kan bijvoorbeeld bijdragen aan dat het minder erg minder toeneemt.
Mevrouw Van Achtmaal.
Ja, ik probeer eventjes te laten indalen wat er net gezegd is. Ik weet niet of dat... Dat draagt eraan bij dat het minder toeneemt. Maar we zien dus in de plaatjes dat de stijging in Ouder Amstel juist veel groter is dan de stijging landelijk.
Ja, misschien kunnen we naar de politiek gaan, want het neigt ook wel een beetje naar een politieke vraag. En ik zie een wethouder Popel om antwoord te geven, dus mevrouw Speel.
Ja, een van de dingen die we proberen met op deze manier het hoofdlijnenbesluit in te vullen is taakgericht gaan werken. En dat betekent dat de mensen die jeugdzorg leveren, dat die taakgericht gaan werken en dus niet P maal Q. Als je per klant betaald krijgt, dan is de prikkel voor de jeugdzorgaanbieder om daar zo lang mogelijk zorg te leveren, is natuurlijk zo groot mogelijk. En wij proberen dat nu terug te brengen, sowieso door dat terug te brengen naar maximaal, ik geloof 18 maanden, als ik het goed heb. Dus wij proberen nu maatregelen te nemen om te zorgen dat er dat die jeugdige niet eindeloos meegenomen wordt door de hulpverlener. En dat betekent, de hulpverleners doen dat natuurlijk niet voor niets. Het is natuurlijk altijd heel prettig om mensen zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te helpen. De andere kant is dat als je de jeugdige, veel jeugdigen lang en veel ondersteunt, dat het gewoon een enorme kostenpost wordt voor de gemeente. Dus dit is naast een financiële vraag, is het ook een inhoudelijke vraag van hoeveel jeugdzorg willen we uiteindelijk ook geven aan onze jeugd.
Dank u wel, mevrouw Van Achtmaal. Dan door naar de volgende vraag.
Nee, niet door naar de volgende vraag. Nog eventjes in aansluiting hierop. Want wat ik begrijp is dat die inzet komt in het hoofdlijnenbesluit, zeg maar. Hè? Om ja, de behandelduur, zeg maar, iets stringenter vast te stellen. Maar wat ik mij afvraag is of er uit die grotere, de jaren 21, 22, 23, staan in de staffel. Daar zie je een grotere toename in Ouder Amstel dan landelijk, percentagegewijs. En ik vraag mij dus af of daar een oorzaak in zit die aangepakt zou kunnen worden om het beroep op jeugdhulp te verminderen.
Nou, mevrouw Speel, probeert u.
Ja, voor zover wij de oorzaak kunnen achterhalen, zit die onder andere in de tijd waarbinnen een jeugdige geacht wordt om het probleem op te lossen. Dat is oneindig, willen we terugbrengen naar 18 maanden. Maar u kunt zich ook voorstellen dat bijvoorbeeld corona een enorme invloed heeft gehad op jeugdigen en dat ze in Oud-Amsterdam misschien eerder dan de hulpverlening hebben weten te vinden. Dus er zijn allerlei oorzaken waarvan we eigenlijk niet nu op een rijtje hebben van precies van wat betekent dat voor Ouder Amstel op dit moment.
Een oorzaak onbekend. Maar ik zie een interruptievraag, mevrouw Nikkels, ja, ik moest even denken. Ik zie uw bordje niet, ik ben uw naam helemaal kwijt. Mevrouw Nikkels.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wilde daar later dus een vraag over stellen, maar het sluit wel een beetje aan op wat mevrouw Achtmaal zegt. Als ik wat meer informatie over lees, is de toename van die vraag naar jeugdzorg in de afgelopen jaren onder andere te wijten aan dat ook mensen met tarief is voor iedereen hetzelfde. Dus zal maar zeggen, dus iemand die met een hoog inkomen, die gaat nu sneller naar de gemeentelijke jeugdzorg toe om daarvoor een hulpvraag. Terwijl dat vroeger...
Wat is uw vraag?
Nou, dat dat mogelijk, dat die toename van die vraag naar jeugdzorg in Ouder Amstel te maken heeft met deze ontwikkeling. Met inkomstenbeleid. Net zoals, zal ik maar zeggen, de huishoudelijke hulp in de WMO.
Daar hoor ik wel een vraag in, maar ik zag ook natuurlijk belang nog met, dus dan vegen we hem even samen, mevrouw Smit of de heer Vermuiden.
Nee, dank u voorzitter. Ja, nee, maar ik heb wel even een vraag op het antwoord van mevrouw Speel over die 18 keer. Wat zegt u?
18 maanden.
18 maanden, oké. Na die 18 maanden, hè, stel je dat iemand dan nog meer hulp nodig heeft. Wordt dat dan gegeven of is de max? Is daar een max aan? Of zegt u gewoon van nee, dat kan nog een keer 18 maanden, maar dat kunnen er ook 6 zijn. Wat is daar de bedoeling van?
Gaat uw gang hoor.
Dank u wel, voorzitter. Dan kan het inderdaad verlengd worden. Dit gaat dus over die enkelvoudig specialistische jeugdhulp, waarbij we dus ook met de aanbieders hebben gekeken naar wat is een realistische duur voor een traject. Daarbij gaven zij aan 18 maanden zijn de meeste trajecten van het soort zorg dat wij bieden afgerond. Als er meer nodig is, er wordt voor die 18 maanden wordt geëvalueerd en dan kan er zeker verlengd worden. Ja, zeker.
Daarmee uw vraag beantwoord, mevrouw Smit. Dan is er nog de vraag van mevrouw Nikkels. Met betrekking tot inkomens, hogere inkomensgroepen, dat die meer gebruik zijn gaan maken van de jeugdzorg.
Het is overal zo dat steeds meer mensen gebruik maken van jeugdzorg. Als je ziet dat 1 op de 27 in 2015, daarna is de decentralisatie ingegaan. Nou, we zijn nu 7 jaar verder, 8, 9, nou ja, bijna 10 jaar verder. En dan is het 1 op 7. En ik voorspel eigenlijk dat het straks misschien op 1 op 1 uitmondt. En de grootste zorgen liggen erbij dat problemen die vroeger in de maatschappij, door de maatschappij zelf werden opgelost, door de ouders, door de buren, door de familie, dat wordt steeds meer op het bordje van de gemeente geschoven. En dat zijn zowel laagopgeleide die grote problemen hebben als hoogopgeleide. Want hoogopgeleide die weten ook steeds beter de weg te vinden naar hulp. Waarbij ook gezegd moet worden dat een deel van de jeugdhulp gewoon particulier door hoger opgeleide met een groter inkomen, ga ik dan automatisch vanuit, maar dat die, die zelf ook nog jeugdhulp inkopen. Dus je ziet vooral een verschuiving van het maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de gemeente verantwoordelijk maken.
Okay, dank u wel. Kijk ik D66 nog aan. Mevrouw Ledegang, u had ook nog een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag over de sterke lokale teams. En ik vroeg me af of daar ook partijen bij aangesloten zijn als buurtgezinnen. En het jongerenwerk van Coherente en het jeugdplein, waarvan een deel de gemeente niet voor de financiën, de financiën heeft, maar die wel van waarde kunnen zijn, denk ik.
Mevrouw Nielsen.
Dank u wel, voorzitter. Daar, op dat punt zijn we dus nog niet hoe we die stevige lokale teams gaan inrichten. Maar zeker hebben we nu in beeld wat er al preventief gebeurt. En we willen aansluiten zoveel mogelijk op wat er nu al gebeurt. Dus we zullen het daar ook op laten aansluiten. En het is dus nog niet duidelijk uit welke partijen waar de professionals vandaan zullen komen.
Dank u wel, mevrouw Ledegang. Daarmee uw vraag beantwoord.
Beantwoord, maar ik zal ze zeker niet vergeten, want ik denk dat dat heel handig kan zijn.
En ik zag een interruptievraag, eerst bij de heer Marij, maar we toch wel proberen een beetje structuur te willen houden. U heeft zo dadelijk allemaal uw eigen moment dat u uw vragen kunt stellen. Als het echt prangend is, wat verduiding heeft op de vraag die gesteld is, dan sla ik dat zeker toe. Maar anders wil ik u toch vragen tot uw eigen beurt. Want anders wordt het een ratatouille. Meneer Hermanijn.
Ja. Voorzitter, ik identificeer me nog steeds als man.
Ja.
Ik reageer even op de uitspraak dat de wethouder zei van ik verwacht 1 op 1. Is dit werkelijk zo? Verwacht u dat werkelijk of is dat een angstbeeld?
Mevrouw Schipper.
Voor zover ik weet is op dit moment in Amsterdam al 1 op de 4 kinderen in jeugdzorg. De jeugdzorg is ontzettend. De maatschappelijke verantwoordelijkheid wordt steeds kleiner. Overal in heel Nederland zie je dat natuurlijk op allerlei vlakken gebeuren. En als ik dan bijvoorbeeld zie dat kinderen die liefdesverdriet hebben, 16-jarigen met liefdesverdriet, die gaan op dit moment naar de GGD voor psychologische, psychiatrische hulp. Dus je ziet dat datgene wat de maatschappij normaal zou opvangen, wat je normaal voorheen zag gebeuren in de maatschappij, dat dat steeds minder daar gebeurt. En dat is niet alleen maar omdat de ouders minder doen of de buurt minder doet, maar dat is ook omdat social media, en dus een hele andere wereld die we nog niet kennen, eigenlijk ontzettend veel invloed heeft op die jeugd. Dus ja, ik zie dat een 1 op 1, ja, ik hoop niet dat het daar ooit komt, maar je ziet het langzaam oplopen dat jeugdigen steeds meer hulp nodig hebben.
Dank u wel.
En de vraag is dan uiteindelijk welk deel van de hulp wil je als gemeente gaan voorzien en welk deel van de hulp zal toch echt door de maatschappij opgelost moeten gaan worden.
Dank u wel. Dan kijk ik nog even terug naar D66. Zijn er al ook vragen gesteld? Nou, ik vermoed van wel. Amsterdam lokaal. Mevrouw Klaassen.
Ik had eigenlijk 2 vragen. Wat was eigenlijk het doel van dit? Was dat, waarom zijn we hiermee begonnen? Was dat bezuinigen, beter laten aansluiten op de vraag? Organisatie van beter organiseren met wie we allemaal zaken doen voor de jeugdhulp. Dus wat was eigenlijk de doel waarom, van deze opzet. En ik had nog een vraag over, op bladzijde 7 staat een heel mooi staartje met hoe het oploopt. Hè, de hoogspecialistische en de enkelvoudige specialistische hulp, dat loopt op. Maar de IBO, de individuele betaalovereenkomst, niet ingekocht aanbod, is in 2 jaar van 3,5 naar 1,3 miljoen opgelopen. Dat vind ik behoorlijk. Zou je daar ietsjes meer over kunnen vertellen?
Dan zal ik eventjes een beetje extraheren of er een deel van uw eerste vraag politiek is, waarom we dit doen. Maar ja, wie kan hem beantwoorden?
De aanleiding voor de hervormingsagenda jeugd is een toename in het jeugdzorggebruik en de steeds meer oplopende kosten. Dus vandaar dat er weer wordt gekeken hoe kunnen we het dusdanig inrichten dat we de effectiviteit, kwaliteit kunnen blijven bieden voor de kinderen die dat nodig hebben. En het binnen financieel beheersbaar te houden.
Mevrouw Klaassen.
Ja, gevoelsmatig, maar je mag me corrigeren, is dus we hebben die twee specialistische hulpen. Als daar iets fout gaat, dan hebben we dus, of we moeten meer inkopen, of we hebben niet genoeg ingekocht, dan hebben we de IBO. En betekent dat dus dat we slecht hebben ingekocht of slecht hebben vooruitgedacht welke hulp we nodig hebben, dat we daarom zoveel IBO hebben moeten inzetten. Jemig, dat was hem.
Mevrouw Nielsen.
Dank u wel, voorzitter. De stijging in de IBO heeft te maken met maatwerktrajecten.
GroenLinks. Oh, nee, of u had nog... Oh, mevrouw Spiel wil nog wat...
Ja, een kleine aanvulling nog, van de hele hervormingsagenda jeugd komt vanuit het Rijk. Samen met VEG is dat ontwikkeld, dus dat is niet iets wat wij persoonlijk willen als gemeente. Tegelijkertijd komt er een aanbesteding aan, dus die komen dan samen. En het maatwerktraject is u bekend, dus vandaar die enorme stijging.
Hartelijk dank voor de aanvulling. GroenLinks, de heer Neven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben een beetje schor, maar wel al te horen, geloof ik. Ik had 2 vragen. En mijn collega Maarten heeft ook nog een paar vragen, geloof ik. Betekent punt 2 in die soort speerpunten, accepteer dat niet iedereen hetzelfde is, betekent dat eigenlijk dat het doel is, of de middel, om ook minder snel jeugdhulp in te zetten? Of minder snel die zwaardere jeugdhulp in te zetten?
Mevrouw Nielsen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is eigenlijk het begrip normaliseren. Ten opzichte van het steeds meer problematiseren, dat we meer gaan kijken. Nou, er is een bandbreedte van wat er binnen het normaal valt. En het is niet erg als er iemand afwijkt of niet helemaal voldoet aan de gestelde normen.
En moet dat dan opgevangen worden door eigenlijk de mensen eromheen, de niet-zorgverleners? Of moet het gewoon er zijn?
Dank u wel. Dat is iets inderdaad wat eigenlijk breed maatschappelijk wat we zien is dat er geproblematiseerd wordt. Maar het gaat over de blik van de jeugdhulpverlener inderdaad. Niet alleen jeugdhulpverlener, maar ook bijvoorbeeld op school of thuis. Dat het dus meer, meer gedragen wordt dat het oké is om niet een label te hebben.
En ik begreep net een beetje dat er ook een soort perverse prikkel is. Of dat je als jeugdhulpverlener of in ieder geval als organisatie kan je verdienen aan die aan het verlenen van zorg. Dus dan en nu moet je eigenlijk niet die zorg gaan verlenen.
Nou, dat is zeer politiek, dus dan gaan we naar mevrouw Spiel.
Dit klopt inderdaad. Toen ik ooit jong was, lang, lang geleden, toen ging Malle Eppie met de melkboer mee. En iedereen wist dat Malle Eppie mal was. En dat werd geaccepteerd. En we zijn in de loop der tijd terechtgekomen in de samenleving en vooral onder jeugdigen met social media en alles, waarbij perfect niet goed genoeg is. En daarbij kun je afvragen van wat is normaal? En we moeten weer terug naar dingen normaliseren. Niet iedereen hoeft meer, je hoeft niet allemaal perfect te zijn. Je hebt niet meteen een probleem als je anders bent. En daar gaat dit over. En dat betekent dus ook inderdaad uiteindelijk dat je niet iedereen hoeft te helpen die denkt een probleem te hebben.
Dank u wel. Meneer De Groot.
Ja, ik had eigenlijk hetzelfde opgeschreven, dus ik had dacht daar een vervolgvraag over. Want wie gaat dat dan bepalen in dit nieuwe stelsel? Dat iemand geen zorg nodig heeft, omdat wij vinden dat dat binnen de normale kaders moet vallen. Is dat de poortwachter bij het sociaal loket? Of is dat al eerder bij de scholen? Of is het een combinatie?
Mevrouw Nielsen.
Dank u wel, voorzitter. Wie dat gaat bepalen, ja, dat is ingewikkeld bij de jeugdhulp. In principe zal dat al bij de toegang, dat we hopen dat er zoveel mogelijk al bij het lokale team hulp verleend kan worden. Ik kijk nog even naar mijn collega, of je collega nog aanvulling heeft.
Nou, misschien alleen dat het wordt een samenspel van verschillende disciplines. Hè. Dus ook in de gebiedsknooppunten, waar Evelien het net over had, kan breed gekeken worden naar wie welke rol gaat pakken bij een vraag die oppopt. En daar wordt ook gekeken, is dit inderdaad iets voor de aanvullende jeugdhulp? Of is dit überhaupt niet iets wat in de jeugdhulp thuis wordt, maar in het lokale team of in de basis? Dus het is een samenspel van disciplines.
Daarop aanvullend krijgen we ook nog te maken met een mogelijke wetswijziging die betrekking heeft op de reikwijdte van de jeugdhulpwet. Dus welke zorgvormen gaan daaronder vallen? Maar die hebben we op dit moment nog niet, die is nog in ontwikkeling. Dus we weten nog niet hoe dat eruit gaat komen te zien.
Meneer De Groot.
En de lokale teams, zijn dat mensen die in dienst zijn van de gemeente en gaan werken voor de gemeente? En die bestaan uit specialisten op de verschillende gebieden. Is dat correct?
Dat weten we op dit moment nog niet. Hoe de professionals, of die inderdaad in dienst zijn bij de gemeente, of dat bijvoorbeeld aanbesteed gaat worden. Daar zijn we nog niet.
En is het ook een van de doelen dat er minder doorstroom is naar de hoogspecialistische hulp vanuit de gewone jeugdhulpverlening?
Ja, dat klopt inderdaad.
Meneer De Groot.
Sorry, voorzitter. Ik ben een beetje in de samenstelling van de commissie net iets anders is het nu. En is het dan, want daar vroeg mevrouw van ledengang van D66 ook al iets over. Is het dan ook de bedoeling dat de hulpverlening meer integraal wordt aangepakt? Dus bijvoorbeeld een kind op school heeft problemen. Het blijkt dat komt omdat ouders financiële hulp hebben, dat er dan ook een hulp met schulden of zo wordt ingevlogen. Is dat onderdeel hiervan ook?
Je gaat er gewoon maar.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat klopt inderdaad. En zo'n gebiedsknooppunt, dat draagt daar heel erg aan bij. Omdat daar professionals zitten op verschillende leefgebieden die mee kunnen kijken naar zo'n casus. Of er misschien meer nodig is dan jeugdhulp of lichte jeugdhulp en preventie.
Mevrouw Speel wil daar ook nog wat over zeggen.
Ja, nog de toevoeging. De teams we moeten nog gaan kijken hoe we die gaan inzetten en hoe we die gaan vormgeven. Maar het wordt wel de bedoeling dat de professionals bijkomen. Zodat je de professionaliteit veel dichter bij huis organiseert. En eerder ook echt vanuit de professie de besluiten kunt nemen. Maar in dit hele traject zal uiteindelijk u als raad ook een rol krijgen. Want als u als raad vindt dat we iedereen altijd moeten helpen, dan krijg je ook een ander beeld dan dat je op een gegeven moment accepteert dat er landelijk grenzen komen aan de jeugdhulp. En dat er dus kinderen zijn die uiteindelijk geen jeugdhulp zullen krijgen, omdat ze op een andere manier geholpen kunnen worden binnen hun eigen netwerk of wat dan ook. Dus die winstwaarschuwing wil ik aan de voorkant ook wel meegeven.
Hartelijk dank, meneer De Groot. Nog één vraag daarover?
Ja, laatste vraag. Dus, nou ja, dat snap ik, hè. Dus ik denk dat wij niet kunnen bepalen wie er wel of niet zorg nodig heeft, maar dat de normalisering misschien anders moet, dat kan. En het is denk ik goed om meer hulp dichtbij te hebben, hè, en dat te ondervangen. Maar kunt u nog schetsen, en ik denk, ja, ik weet niet bij wie ik dan moet zijn, hoe het dan anders is, hoe het nu geschetst wordt, dan het nu is?
Ja. Dank u wel, voorzitter. Hoe het anders, de stevige lokale teams bedoelt u? Ja, op dit moment bieden onze teams geen basisjeugdhulp, lichte jeugdhulp of preventie. Dus bij het Duo Plus, bij het sociaal loket, daar komt eigenlijk alleen de vraag binnen. Dan volgt een gesprek waarbij meerdere leefgebieden worden uitgevraagd. En als er meer hulp nodig is, dan wordt er verwezen naar de specialistische jeugdhulp. En wat we voornemens zijn met die stevige lokale teams, is dat het dan al lokaal verholpen kan worden, zodat die specialistische jeugdhulp daar niet direct bij betrokken hoeft te zijn voor de lichte hulp en preventie. Dus de hulp die nu onze enkelvoudig specialistische aanbieders bieden, deels, zal die worden belegd bij het stevige lokale team.
Dank u wel. Partij van de Arbeid.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik had natuurlijk al eerder die vraag gesteld over inkomen. En analoog naar de WMO, hè, dus op het moment dat iedereen hetzelfde tarief ging betalen, nam de vraag enorm toe. Want iedereen die centen had, die ontsloeg zijn huishoudelijke hulp en ging via de WMO goedkope hulp inhuren. Er zijn nu ook stemmen in Den Haag en in het vakgebied. Zit je me boos aan te kijken, meneer de voorzitter? Oké. Okay. Ook een tarief te gaan stellen bij inkomensafhankelijk bij die vraag naar jeugdzorg. Want ik zie inderdaad ook in mijn eigen omgeving dat die vraag van ook hogere inkomensgroepen enorm toeneemt. En ik weet niet in hoeverre, dat is een technische vraag, in hoeverre dit al aan wordt gewerkt op landelijk niveau. En mijn politieke vraag is wat de wethouder of de wethouder daar een voorstander van is.
Nou, eerst de technische vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben te maken met een aantal, in de nieuwe wetswijzigingen, ook met een aantal reële kostprijzen die we als jeugdhulp moeten gaan of aanhouden. Dus dat zijn, voor wat betreft die tarieven, zijn dat wel bepaalde kaders voorgesteld.
Mevrouw Nichols.
Ja, dank u. Tarieven voor, zou ik zeggen, als ik een kind zou hebben die jeugdzorg nodig hebt, en dan wordt er gekeken naar mijn inkomen en dan zeg ik van, nou ja, dus dat een soort eigen risico is zo bedoel ik het namelijk, hè, zo, dat je er een eigen bijdrage aan gaat leveren als je vragen hebt naar die zorg.
Dank u wel, dan heb ik de vraag verkeerd begrepen. De eigen bijdrage, dat is wel iets wat onlangs ook wel in het nieuws voorbij is gekomen, maar dat is nog niet duidelijk of dat inderdaad een rol gaat spelen. Maar dat zal onderdeel zijn van die wetswijziging van de rijkwijde van de jeugdhulp. Mogelijk zou daar sprake zijn van een eigen bijdrage, mogelijk niet, maar daar zijn we nog niet op dit moment.
En dan was er nog een politieke vraag.
Ja, binnen de WMO gaat het natuurlijk wel vanaf 26 dat je eigen bijdrage afhankelijk is, inkomensafhankelijk is. En politiek gezien vind ik dat de zwaarste schouders de zwaarste lasten mogen dragen. Want op dit moment, dus ook de mensen met veel geld, hoogopgeleid enzovoort, alle zorg kunnen krijgen die ze hebben. En als je dan de bedragen ziet die wij als gemeente uitgeven, ik denk dat de helft van deze begroting ongeveer naar sociaal domein gaat. Dat betekent dus dat je iedereen mee laat betalen voor de zorg voor mensen. Nou, dan gaat het over hier 300 jeugdigen. Ik denk dat mensen die voldoende geld hebben, maar dat is een politieke mening, dat die daar best wel een bijdrage aan mogen leveren.
Dank u wel.
Mevrouw Nichols, voldoende? Oude Amstel Anders.
Dank u wel, voorzitter. Ja. Inmiddels zijn er al veel vragen gesteld, dus ik heb er niet meer zoveel over. Mijn collega heeft ook nog een vraag. Net was al aangegeven dat we opmerken dat de groei in Ouder Amstel, in de gemeente Ouder Amstel, percentage geweest sneller groeit dan landelijk. Gaat er nog onderzocht worden wat hier de oorzaak van is? Want dat werd mij niet helemaal duidelijk.
Gaat uw gang wel.
Dank u wel, voorzitter. Het is heel lastig om te achterhalen wat precies de oorzaak is van toename in jeugdzorggebruik, zoals ik ook in het voor het landelijke beeld schetste. Wat we wel doen is dat we veel contact hebben met onze sociaal team, met ons sociaal loket en met onze aanbieders, waarbij we zoveel mogelijk zicht krijgen op wat er speelt in de gemeente, om daar dan ook zo vroegtijdig mogelijk op te kunnen gaan inzetten.
Dank u wel. U had nog meer vragen?
De stevige lokale teams, die zijn nu nog niet helemaal concreet, begrijp ik. En daar zijn die hard mee bezig. Heb je inzicht wanneer dit wel concreet is?
Dank u wel, voorzitter. Nou, we zijn voornemens om dat per 1 januari 2027 daar ook mee van start te gaan. En dat heeft ermee te maken dat we de aanvullende jeugdhulp gaan we natuurlijk regionaal inkopen. Waarbij we moeten zorgen dat alle andere jeugdhulp, dat we die zelf kunnen gaan bieden. Dus we weten nog niet wanneer we daar bij u op terugkomen. Maar dat zal voor 1 januari 2027 in ieder geval rond zijn.
Dank u wel.
Dank u wel.
De heer Zeebolt, u had ook nog een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ten eerste een compliment voor de zeer heldere en duidelijke presentatie die u gegeven heeft. Het gaat even over wat het voor Ouder Amstel betekent, het hoofdlijnenbesluit. En daar sprak u over de financiering van het verhaal. Is er enig zicht op hoe dat dan binnen die gemeentes verdeeld wordt? Gaat het op inwoneraantal of op hulpvraag? Of is er al zicht op hoe die verdeling plaats gaat vinden qua financiering?
Mevrouw Nee.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor het compliment. We gaan naar RATO bijdragen aan dat lump sum bedrag, aan dat taakgerichte budget. Dat doen we op basis van historische gegevens van onze begroting van de afgelopen jaren. En dat kan ook natuurlijk nog bijgesteld worden afhankelijk van de lokale situatie. En dat gaan we natuurlijk, dat is heel belangrijk dat we dat zo goed mogelijk gaan vastleggen, zodat onze kinderen ook de zorg krijgen waar wij voor betalen.
Dank u wel. Meneer Zeebolt.
Ja, dank u wel. Dat wordt dan wel een uitdaging natuurlijk als we kijken naar de bedragen die we de laatste jaren hebben uitgegeven. Ik wens de beleidsmakers daar veel succes mee. Dank u wel.
VVD, de heer Drezen.
Ja, dank u. Ik heb een aantal vragen en mijn collega ook. Ten eerste de regionale inkoop onder het hoofdlijnenbesluit. Het gaat dus met name om de regionale inkoop. Kunt u nog iets zeggen over of er ook verdere samenwerking tussen de gemeentes zal plaatsvinden op het gebruik maken van elkaar expertises? Of er periodieke overleggen zijn of bepaalde maatwerkcasussen binnen de gemeente, de samenwerkende gemeentes besproken zullen worden, et cetera. Of daar nog wat nadere invullingen zijn. Er werd wat gesproken over gebiedsknooppunten en disciplines, maar ik weet niet of het bedoeld is dat gemeentes daar ook onderling op gaan samenwerken. Tweede, de stevige lokale teams. Ik weet dus dat het ook nog niet helemaal uitgewerkt is, maar er werd gesproken over scholen, samenwerking en dan met name vanuit de ouder-kindcoaches, dus met name een signaleringsfunctie eigenlijk van de scholen. Is er ook de bedoeling dat daarvoor wordt er nagedacht over dat de stevige sociale teams ook wellicht voorlichting op scholen gaan geven? Zeker omdat de algemene onderwerpen die eigenlijk nu worden genoemd van liefdesverdriet en prestatiedruk, dat leent zich natuurlijk ook op zich heel goed voor klassikale behandeling. En dat dus vanuit preventief, zeker op basisscholen, dat je daar preventief al op inzet. Is daar, wordt er over nagedacht wat zijn de ideeën daarover?
Mevrouw Nielsen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de samenwerking met de regio-gemeente, dat betreft niet alleen de inkoop, maar is inderdaad ook breder dan dat. Dus daar valt ook inderdaad maatwerk, trajecten die er ook in andere gemeenten zijn, daar trekken we ook samen met andere gemeenten mee op. Ik weet niet of mijn collega nog concrete aanvullingen daarop heeft.
Niet concreet, maar wel dat er heel veel samenwerking is, vooral met Amsterdam natuurlijk, op bepaalde thema's ook. Er is een hele ontwikkelagenda jeugd waar allemaal thema's onder hangen. En daar profiteren wij ook enorm van de kennis en ervaring die ze daar hebben. Dus daar sluiten wij heel vaak bij aan. Ja.
Dank u wel. De heer Drezen.
Uw tweede vraag. Ja. Ben ik even. Dat had te maken met de preventie op scholen. We willen steeds meer ook kijken van wat kunnen we collectief aanbieden. Dus zo'n voorstel als u hier doet, dat zou een van de invullingen kunnen zijn daarvan. Dus dat we inderdaad kijken wat kunnen we klassikaal al aanbieden, zodat we die individuele trajecten ook kunnen verminderen mogelijk.
Dank u wel. Voldoende, de heer Hermanoré.
Een heleboel vragen die zijn al beantwoord, dus dat scheelt weer. Er was ergens op een van de dia's stond er dat er meer samenwerking zou moeten komen tussen de verschillende aanbieders. Ergens in mijn geheugen had het er iets van 200 of 100, nou ja, dat is in ieder geval veel. Zijn daar plannen voor om hoe die samenwerking dan gaat plaatsvinden?
Mevrouw Nielsen.
Dank u wel, voorzitter. Op dit moment hebben we voor de enkelvoudig specialistische jeugdhulp inderdaad 100 aanbieders. Daar werken we resultaatgericht. We streven ernaar vanaf 2027 alle specialistische jeugdhulp taakgericht in te kopen, waarbij we een samenwerkingsverband of meerdere samenwerkingsverbanden van jeugdhulpaanbieders die de jeugdhulp gaan geven. Daarmee voorkomen we ook grensdiscussies, bijvoorbeeld één jeugdhulpaanbieder heeft bepaalde expertise en de ander heeft weer andere expertise. Wat valt onder welke hulp? Daarmee dragen we eigenlijk de volledige verantwoordelijkheid aan het samenwerksverband om inhoud te geven aan de jeugdhulp. Dus we zullen dan geen 100 plus meer aanbieders meer hebben.
Dank u wel.
Dus als ik het goed begrijp, is de maatregel minder aanbieders?
Dat klopt.
Oké, dan even doorgaande op dat taakgericht. Als ik het goed begrijp, ik leg de associatie met een fixed price. Klopt dat? Voor een bepaald bedrag los je het probleem op.
Dank u wel, voorzitter. Dat klopt inderdaad. Dat is een voorafgesteld bedrag. En daarvan gaan de jeugdhulpaanbieders de zorg inzetten die nodig is.
Maar ik kan me zo voorstellen dat, kijk, als ik een gebouw neerzet dat kan ik redelijk inschatten, maar als het om psychosociale hulp gaat, op een gegeven moment is het bedrag op. Stopt de hulp dan ook?
Dank u wel, voorzitter. Daar geef ik ook het woord even aan mijn collega.
Dat is niet anders dan hoe het nu natuurlijk is. Hè. We werken nu natuurlijk ook al met de lump sum, met de 10 care partners. De taak die erbij hoort is een x-aantal jeugdigen die zij denken te kunnen helpen voor dat bedrag. Als het bedrag op is, ja, dan ga je met elkaar in gesprek inderdaad. Stopt de hulp of komt er een wachtlijst of wordt erbij geplust. Maar dat laatste is eigenlijk in het geval van lump sum nooit het geval.
Dank u wel.
En daarop aanvullend is het ook nog zo'n lump sum financiering. Dat vraagt natuurlijk ook van de aanbieders om innovatief te denken. Hoe kunnen we het mogelijk anders inzetten zodat we de hulp kunnen bieden aan de kinderen. En we hebben ook tussentijds daar intensieve samenwerking met de jeugdhulpaanbieders, waarbij we ook zicht hebben. We monitoren dus ook de cliënten, de uitnutting van het budget en de kwaliteit van de jeugdhulp tussentijds.
Ja, ik ga eerst naar mevrouw Ledegang toe, want die had een interruptievraag. En dan kom ik bij u.
Ja, ik ben een beetje in de war gebracht door de volgende opmerking. Maar ik hoorde van wordt betaald voor 18 maanden. Mijn vraag zou zijn, krijgen we dan ook geld terug als er binnen een jaar dat geregeld is? Maar nu kreeg ik het idee, we betalen voor de hele groep in één keer. En ze kunnen schuiven tussen de kinderen misschien. Kun je dat nog uitleggen?
Mevrouw Nielsen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dat kan ik uitleggen. Waar we het over hadden voor wat betreft de 18 maanden, dat gaat over de resultaatgerichte inkoop zoals we die nu hebben voor de enkelvoudig specialistische jeugdhulp. Dat is per 2027 vervalt dat, omdat we dan taakgericht gaan inkopen. En taakgericht, dat is dus dat budget van waaruit de jeugdhulpaanbieders de zorg gaan leveren. Dus dat staat los van, van de 18 maanden, omdat het een andere wijziging is van bekostiging.
Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Speel. Mevrouw Speel.
Ja, nog even als toelichting. Ook voor de jeugdzorgaanbieders is het natuurlijk ook wel interessant om gezamenlijk te kijken welke jeugdzorg ze kunnen bieden voor het bedrag wat er is. En daar ook heel creatief mee omgaan binnen hun eigen organisatie. Want op het moment dat je, wat we hier nu niet hebben, maar als je echt de PMAQ hebt, dan ben je natuurlijk ook weinig flexibel, dat als je zoveel kinderen van dit hebt of zoveel kinderen van dat. Dus we hopen ook dat het voor de organisatie, jeugdzorgorganisaties, aantrekkelijker wordt om wat flexibeler om te gaan. Dus als een kind iets minder hulp nodig heeft, dan kun je misschien op een andere plek iets meer hulp gaan bieden. Nou, en die schuiven en die dat moet natuurlijk vanuit de professionaliteit komen van de jeugdzorg. Hulpverlener en wij hopen daar dan meer ruimte voor te bieden. Dus dat is ook het voordeel van deze manier van werken voor de jeugdzorgaanbieder.
Dank u wel, mevrouw Van Achtmaal.
Ja, dank u. Naar aanleiding van beide antwoorden eigenlijk. Is het voor de gemeente of voor de combinatie van gemeentes in dit geval, is er ook een bepaald controlemechanisme dat dus inderdaad de hulpverleners niet op een creatieve manier met hun budget en hun taken omgaan? En hoe houden wij als gemeente of als gemeenten in de gaten, nou ja, dat er inderdaad de door ons verwachte hulp verleend wordt?
Mevrouw Niels of mevrouw Spil?
Dank u wel, voorzitter. Daar hebben we veel samenwerking in met de jeugdhulpaanbieders. Dus we houden tussentijdse zogeheten prestatiedialogen om dus te kijken van, nou ja, wat gebeurt er? Hoe ziet het eruit? We blijven dat monitoren ook op basis dus van cliënten, van de kosten. En zo houden we zicht op hoe het eruit ziet.
Ja, en als ik mag aanvullen, voorzitter. In het contractmanagement zal er ook, als er onderscheidingen of overschrijdingen zijn, dat zullen de jeugdzorgverleners, al die woorden, die zullen dat ook mee moeten geven en aangeven als ze er ver onder of ver boven zitten. Zodat we daar ook aan de voorkant de waarschuwing af krijgen van de jeugdzorginstellingen zelf. Dat gebeurt nu ook al. Dus het is geen vrijbrief om gewoon maar te doen wat je wil.
Dank. De heer Hermarij.
Ja, ik heb nog één vraag. Ik denk aan de wethouder. Er is zo'n Engels spreekwoord, it takes a village to raise a child. En u ging er al even op in dat heel veel richting de overheid aan zorg gekomen is. Zijn er plannen om, ik weet niet of ik het goed uitdruk, maar om het nabije sociale netwerk van de jongeren te activeren om daar meer hun verantwoordelijkheid te nemen?
Mevrouw Spil.
Dat is natuurlijk een buitengewoon interessante vraag, want wie is daar dan weer verantwoordelijk voor? Nee, maar serieus. Dus aan de ene kant is het Rijk bezig om de grenzen van jeugdzorg veel meer te gaan bepalen, van wat nog wel en wat niet. Die discussies lopen nu in Den Haag en alles. En daarmee krijg je dus ook veel duidelijker van, ja, op een gegeven moment sommige dingen hoeven wij dan als gemeente niet meer te doen. Dus dat zal een afbakening betekenen. En de maatschappij meer dingen laten doen of gezamenlijk meer dingen. Op het moment dat je dat als taak ook weer geeft aan een overheid, dan worden wij als gemeente in dit geval ook weer verantwoordelijk gesteld voor het vraagstuk van wat mensen onderling samen doen. Dus ik vind het een hele interessante voor de toekomst. Een paar weken geleden las ik in de krant dat gemeenten verantwoordelijk worden gemaakt voor preventie van suïcide. En dan word ik heel erg bang, want dat betekent dat er allemaal processen moeten komen waarbij gemeenten aangeven dat ze voldoende hebben gedaan om te voorkomen dat. Terwijl het uiteindelijk natuurlijk een heel groot, breed maatschappelijk vraagstuk is wat er ligt. Nou, bij jeugdzorg is dat natuurlijk net zo. Dus ik vind het wel, ik waak ervoor om als gemeente overal voor verantwoordelijk gemaakt te worden. En een deel van de verantwoordelijkheid zou je gewoon neer moeten leggen bij de maatschappij. En hoe ze dat oplossen, dat is dan ook aan de maatschappij.
Dank u wel. Meneer.
U zet mij diep aan het denken. Dank voor uw antwoord.
U wil nog een vraag stellen. Ik wil wel tot afronding nu gaan komen. Dus,
nee, ik heb even nog voor een begrip even. Want die lump sum, dat vind ik wel heel belangrijk. Omdat daar natuurlijk eigenlijk de hele kosten van de gemeente op zit. De lump sum is dus eigenlijk wat ik begrijp. Dat die aanbieders die bieden aan totdat eigenlijk het geld op is. Maar daarna is het niet zo dat het risico bij hun ligt van verdere behandeling, maar dat uiteindelijk weer bij de gemeente wordt gelegd. Zij gaan niet doorbehandelen aan iemand terwijl het geld op is. Hoe verhoudt zich dat dan tot de jeugdwerk, tot een wet wat een open einde regeling is? Wij zijn als gemeente, begreep ik altijd, verplicht om de jongeren, de jeugdzorg te geven en de specialistische hulp te geven die nodig is. Als het zo is dat zij de aanbieders onder de lump sum kunnen zeggen, nou ja, ons geld is op, dus wij stoppen nu met behandelen, dan zijn wij dus wel verplicht om door te behandelen met een andere aanbieder of daar een IBO-traject voor te gaan ontwikkelen. Dus dan is eigenlijk die lump sum is voor de gemeente niet echt een risico, een beperking. Hoe kun je daar nog iets toelichting op geven?
Dank u wel, voorzitter. Dit is een waar we dus eigenlijk nu ook al mee te maken hebben met de hoogspecialistische jeugdhulp. En dan verwijs ik naar mijn collega.
Meneer Schreuder.
Ik geloof niet dat ik hier nu een goed antwoord op ga hebben, Evelien. Sorry, nee. Dus, vooral tot de vraag hoe verhoudt zich dat tot de jeugdhulpplicht. Daar heb ik even geen antwoord op in gezegd.
Mevrouw Speel.
Het interessante daarin is natuurlijk dat de jeugdhulpplicht ook door dezelfde jeugdzorgaanbieders aangegeven wordt, want die zijn de professionals. Dus daarmee, door het meer in de teams hier te krijgen, proberen we daarvan een deel al af te dekken. En door de lump sum krijg je al die verschillende jeugdigen die geholpen worden. Dus het is aan de eerste instantie aan de jeugdzorgaanbieder om daar gewoon met het geld uit te komen. En op het moment dat een jeugdige meer zorg nodig heeft, ja, en wat veel meer geld gaat kosten, waardoor de lump sum hoger wordt, ja, dan heb je echt een heel serieus gesprek als gemeente met een aanbieder. En ik weet van andere gemeenten dat kan het zo zijn dat je bijvoorbeeld doordat de één meer aanbiedingen krijgt, meer jeugdigen krijgt, dat de ander minder krijgt. Dus dan heft dat elkaar ook een beetje op. Maar dit gaan wel de serieuze discussies worden van hoeveel zorg heeft een kind uiteindelijk nodig om van problemen af te komen. En wat we juist met deze lump sum willen, is daar veel minder willekeur in krijgen vanuit een PMAQ van je gaat maar door. En daar meer grenzen aan stellen. Ja, en dat zullen discussies worden met het contractmanagement team wat hier bovenop zit.
Meneer Dreesen.
Een heel korte en aanvullende vraag, maar dat wil dus niet zeggen dat die lump sum een einde van de IBO betekent. Want naast die lump sum, als het geld op is en er is hoogspecialistische zorg, dan kan het dus zijn dat er maatwerktrajecten en dat het dus toch aanvullend begroting, budget aan de gemeenteraad zal worden gevraagd.
Dank u wel, voorzitter. We zijn er nu ook mee bezig om te kijken van kunnen we in die lump sum ook de IBO's zoveel mogelijk opnemen. Maar bij jeugd weten we nooit wat ons te wachten staat. Dus maatwerktrajecten, daar kunnen gemeenten mee te maken krijgen. En daar ontkomen we niet meteen aan binnen zo'n lump sum. Dus dat klopt wat u zegt.
Hartelijk dank. Dan kijk ik natuurlijk Belang nog even aan of eventueel natuurlijk Belang nog vragen heeft. Nee, dan wil ik u beiden hartelijk danken namens de commissie voor de presentatie en de beantwoording van de vragen. En schorsen we 5 minuutjes. Wat? Nou, er komt nog wat. Maar ik wil even de mensen weg laten gaan. Daarom schorsen we. Ik heropen de vergadering. We hebben niet zo heel veel meer te doen, dus vragen aan het college. Ik kijk even rond of er nog vragen zijn voor vragen aan het college. Er waren geen vragen ingediend van tevoren, maar ik zie de hand van D66, mevrouw Ledergang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben een vraag naar aanleiding van een memo van 27 november 2024 over de voorleesexpress. Waarin heel duidelijk verteld werd wat een bewezen goede resultaten dat heeft. En dat we de komende jaren daar financiering voor hebben. Allemaal heel fantastisch dat er gekeken wordt na die tijd of er subsidies verkregen kunnen worden. En als dat niet lukt, dat we dan moeten afbouwen of stoppen. Mijn vraag is of, mochten die subsidies niet komen, de wethouder nou ja, die er dan zit, naar de gemeente toe wil komen, naar de gemeenteraad toe wil komen met een voorstel hoe we dat toch in stand kunnen houden. En dat de keuze bij de gemeenteraad komt te liggen of we afbouwen, stoppen of ermee doorgaan.
Mevrouw Speel.
Ja, als ik, het memo is al inderdaad 2 maanden geleden, maar volgens mij hebben we voor de komende 2 of 3 jaar hebben we het financieel geborgd. En nou, uw pleidooi is helder en ik steun dat ook volledig. Het is zo ongelooflijk belangrijk dat kinderen vroegtijdig leren om goed om te gaan met taal en goed leren lezen, schrijven en taalkundig zijn. Dus volgens mij kan dit op het lijstje van de volgende college en de volgende wethouder. Dat als het zover is om in gesprek te gaan met de raad, het pleidooi is helder.
Ja. Dank u wel. Mevrouw Ledergang.
Nou, dank u wel. Ik neem aan dat we dit als toezegging kunnen noteren.
Het wordt genoteerd. Ja. Iemand anders nog vragen aan het college? Nee. Moties en toezeggingen. Zijn daar nog vragen over? Nee. Regionale aangelegenheden. De vervoersregio. Is daar nog wat over te melden, mevrouw Smit?
Ja, er is wel iets over te melden, maar ik dacht dat het meer bij ruimte hoorde. Dus ik zou dat even naar de vergadering ruimte willen verplaatsen.
Hoort die bij ruimte?
Ja, ik weet niet of het burger- en bestuurszaken
gaat. Ja, ruimte. Ja, staat hier op mijn lijstje, dus ik noem hem netjes. Ik kijk nog eventjes naar de zijkant of er nog wat te melden is vanuit de veiligheidsregio. Nee. Nou, dan zijn we klaar. Ik sluit hier bij de vergadering. Nee, die staat hier niet meer op de agenda. Ik heb hem hier niet staan, dus er is geen rondvraag. Rondvraag, ja.
Waarschijnlijk door het nieuwe jaar. Alles verandert.
Alles verandert, joh. Ik sluit hier. Ik dank u hartelijk en ik wens u allen een fijne avond.